onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op deze zondag na Dankdag een pleidooi voor dankbaarheid. Een pleidooi voor dankbaarheid, om de Heere God te danken en ook te leven uit dankbaarheid. En iets daarvan komt ook terug in Psalm 65, het eerste en zesde vers. En daarom zingen we nu met elkaar van Psalm 65, vers 1 en vers 6. Vanavond gaat het dus over dankbaarheid en over het leven uit dankbaarheid. Dankbaarheid voor wie de Heere God is en voor wat Hij doet en heeft gedaan. En daarom zingen we ook naar de geloofsbelijdenis als amen op de geloofsbelijdenis van Psalm 66, het zesde vers, waar we zingen door het hoogste armt geweld onttogen, ofwel uit het geweld ontsnapt, zal ik genoofd tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezegd. Psalm 66, het zesde vers als amen op de geloofsbelijdenis. En ik nodig u en jou uit ook deze avond de volgende woorden in het hart mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan is uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Zullen nu met elkaar bidden om de doorwerking van Gods Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God, u de Heilige God, u de rechtvaardige God, u de genadige God. Wij danken u voor wie u bent, heilig in uw liefde, heilig in uw genade en rechtvaardigheid. En we danken u dat u ons afgelopen woensdag dankdag deed vieren. En dat u ons vanmorgen een dienst gegeven heeft en ook vanavond weer naar dit kerkgebouw geroepen heeft of anders ook de moderne techniek deed inschakelen. Want wij danken u dat u de God bent die spreekt, dat u de God bent die zich bekend wil maken. En dat u ons roept om in die relatie met u te leven. Om zo niet langer op onszelf gericht te zijn en voor onszelf te leven. Maar voor u. En zo ook te doen wat u zegt. Te leven uit uw belofte. Te leven uit wat u wilt geven. En dank u wel dat u ons zo roept, telkens weer om u te dienen. Om ons leven zo niet doelloos te laten zijn, verloren te laten gaan, maar juist vol van betekenis te laten zijn. En dank u wel dat u ons daarin dan ook wilt laten groeien. Zodat we ook meer en meer op u gericht zullen zijn. Dat we meer en meer uit uw evangelie zullen leven. Ja, dank u wel dat u ons zo bij de hand wilt nemen. En dat u ons ook vanavond daarin geroepen heeft om bij de hand genomen te worden door wat we lezen uit uw woord. Zegent u ons door uw Heilige Geest. En geef dan dat we door die woorden die we zo dadelijk zullen lezen uit Matteüs 20, die gelijkenis van uw zoon. Dat we daarin ook weer iets ontdekken van wie u bent, van wat u doet. Zegent u ons met uw evangelie, zegent u ons, zodat we zullen leven uit dankbaarheid. Ja, wij verwachten het ook vanavond van u. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet wat we meemaken, wat we doormaken. Als kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Maar wij bidden nu, spreekt u ons aan. En geef dan dat wij onze hand in uw hand zullen leggen. En ons zo ook door u zullen laten leiden. Ja, laat uw evangelie in alle rijkdom klinken. Wat u gedaan hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geen verdiensten van onze kant. Maar 100% genade. En laat daar ook vanavond weer iets van oplichten. Ja, opent u onze ogen, opent u onze oren. Bovenal opent u onze harten. Voor wat u tot ons te zeggen hebt. Zo bidden wij u voor ons allen. Ook voor allen die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben deze dienst. Doe het tot zegen zijn, tot uw eer en tot verheerlijking van uw naam. Zo bidden wij u uit genade. Nee, niet uit verdiensten, maar uit genade, pleitend op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We lezen vanavond uit het Matteüs-evangelie, Matteüs 20. Het werd al bij de afkondigingen aangekondigd. En u kunt het ook op het liturgiebord zien staan. Matteüs 20, vers 1 tot en met 16. Ik zeg het maar direct trouwens, over vers 16 zou heel veel te zeggen zijn. Ik laat vers 16 vanavond liggen. Hoewel er wel lijnen te trekken zijn, ook naar wat we vanavond zullen horen. Maar je zou dat ook als aparte preektekst kunnen nemen vanuit dit gedeelte. Maar we lezen het wel in zijn geheel. Matteüs 20 vers 1 tot en met 16. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen: waarom staat u hier heel de dag werkloos? Zij zeiden tegen hem: omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatsten hebben maar 1 uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn. En de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze avond. Een arbeider in de wijngaard, die van het eerste uur, krijgt als antwoord van de heer van de wijngaard, of beter gezegd als vraag, of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo dadelijk in de preek zullen we zien dat het met de heer van de wijngaard gaat over de Heere God. Dus dan kunnen we de lijn al snel trekken naar de goedheid van de Heere en het goede dat hij wil geven. Het komt ook terug in Psalm 106 vers 3 en vers 26. En deze versen zullen we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 106 vers 3 en vers 26 zingen wij ter voorbereiding op de preek. En dat zingen we na de collecte zoals die aan het begin van de dienst al zijn aangekondigd. Als amen op de preek zingen we van Weerklanklied 42, een Bijbellied, vers 1 en vers 4. God dank, er is een koning. En ook wat er verder volgt in Weerklanklied 42, het eerste en ook het vierde vers. Dat is als amen op de verkondiging zonder verdere aankondiging. Gemeente van Christus Jezus. Afgelopen woensdag was het dankdag. En ik hoop dat u afgelopen woensdag en dat jij afgelopen woensdag een goede dankdag hebt gehad. Wat zou het dan mooi zijn geweest dat je collega's, en zou het mooi zijn als je collega's dat ook gevraagd zouden hebben de volgende dag. Hoe jij dankdag beleefd had, ervaren had. Wat je gehoord had op die dag in de kerk. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn. Ik weet niet hoe dat bij u is. Bij jou is. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat je je collega's eerst moest uitleggen wat het nou precies betekende, dankdag. Ze je vreemd aankeken toen je vertelde dat je naar de kerk was geweest. Dat er een eredienst was. Hoezo? Dankdag. Is dat een speciale dag dan? Veel mensen in Nederland zegt dankdag vandaag de dag niks meer. Maar wij vierden dankdag en u werd 's ochtends en 's avonds geroepen naar de kerk. En vanavond wil ik laten zien dat het maar goed is ook, dat het vieren van dankdag, dat we dankdag mochten vieren, dat het misschien wel meer nodig is dan ooit. Vanavond wil ik u laten zien hoe belangrijk het is om te leven uit dankbaarheid. Hoe bevoorrecht wij zijn als christelijke gemeente. En tegelijkertijd wat een ongelooflijk gemis het is. Dat dankdag in onze samenleving naar de achtergrond is verschoven. En daarmee ook de dankbaarheid naar de achtergrond lijkt te zijn verschoven. Maar vanavond wil ik u het belang van dankbaarheid voor ogen schilderen. En het thema van de preek van vanavond is dan ook, ik zei het aan het begin van de dienst, pleidooi voor dankbaarheid. En voor deze preek werd ik onder andere gewezen op de protestantse lezing van Ben Tichelaar uit 2018, een aantal jaar geleden, die ook het belang van dankbaarheid onderstreepte. En op een bepaalde manier was zijn protestantse lezing ook een protest voor meer dankbaarheid. En vanavond pas ik dat dus toe op afgelopen woensdag, dankdag. En zeg ik dat dankdag, de viering van dankdag, daarmee ook een protest was en is in onze samenleving, in onze tijd, voor meer dankbaarheid. Kortom, vanavond een pleidooi voor dankbaarheid. En daarvoor neem ik u vanavond mee naar die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt in Matteüs 20. De gelijkenis over een heer van een wijngaard die mannen nodig heeft om in zijn wijngaard te werken. En u moet weten dat het voor veel mannen in die tijd zo was dat ze geen vast dienstverband hadden, geen vast contract, maar dat ze in plaats daarvan dus op de markt, zoals we dat hier gelezen hebben, stonden te wachten op werk. Of er iemand hen die dag zou inhuren. Misschien een klein beetje te vergelijken met een uitzendbureau vandaag de dag, waar je kunt staan ingeschreven en waar werkgevers een beroep op kunnen doen om werknemers die in het opgestelde profiel passen in te huren. Nou, ook de heer van de wijngaard, zoals we dat hier in deze gelijkenis lezen, gaat daar blijkbaar naartoe, naar die markt, om werknemers in te huren. En hij kiest een aantal mannen uit om bij hem in de wijngaard te werken. En hij spreekt met hen af dat ze voor die dag werken een penning zullen ontvangen. Het normale dagloon in die tijd. En als het gaat over normaal, dan is het inderdaad tot nog toe heel gewoon. Niks bijzonders. Zo ging dat in die tijd. Maar dan gaat de gelijkenis verder. En dan begint het direct vreemd te worden. Nu al, zegt u misschien, wacht eens even, dat is toch pas later bij de uitbetaling van het loon. Dan begint het toch vreemd te worden. Nee, al direct. Het vreemde van deze gelijkenis begint al op het moment dat de heer van deze wijngaard nog een keer naar de markt terugkeert om mannen in te huren. Nou, zegt u, daar heb ik wel een verklaring voor. Want waarschijnlijk heeft hij het werk niet goed ingeschat. Of werkte die mannen die hij als eerste had ingehuurd minder hard dan hij had gedacht. En heeft hij extra mannen nodig? Nou, de eerste hoorders van deze gelijkenis, die zullen het al vreemd gevonden hebben dat de wijngaardenier voor de tweede keer terugkeert om mannen in te huren. En als die heer van de wijngaard dan zelfs voor de derde keer, vierde keer, vijfde keer terugkeert naar de markt om mannen in te huren, zullen de hoorders van deze gelijkenis, aan wie de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde, helemaal hun wenkbrauwen gefronst hebben. Zo vaak terugkeren naar de markt om mannen in te huren. Gemeente, stel je voor, even een alledaags voorbeeld voor u vandaag de dag, maar is ook wel voor jou. Stel je voor dat je aardappels moet schillen. Aardappels moet schillen voor het eten, thuis. En dat doe je waarschijnlijk vaker. En je weet een beetje hoeveel iedereen eet. Dus je weet ook wel een beetje hoeveel aardappels je nodig hebt. Zo op dat bord, als je dat ophaalt uit de schuur. En hoogstens dat je dan nog een keer terug moet naar de schuur voor een paar extra aardappels. Als dat überhaupt al nodig zou zijn. Maar ziet u zichzelf al lopen? 3 keer, 4 keer, zelfs 5 keer heen en weer terug naar de schuur om extra aardappels te halen. Terwijl je dat dagelijks doet? Nee, natuurlijk niet. Dat zou toch bizar zijn? Maar ook zo'n heer van de wijngaard, die zal normaal gesproken heel veel ervaring hebben gehad met de werkzaamheden in een wijngaard. Hij zal echt wel een goede inschatting hebben kunnen maken hoeveel er werk er was. En hij zal echt geen 2 keer, laat staan 3 of zelfs 4, 5 keer, moeten terugkeren naar een markt om werkers op te halen. Nee, blijkbaar was er wat anders in deze gelijkenis aan de hand. Wat? Dat zullen we zo dadelijk zien. Maar eerst is het goed te weten, hebben we ook later in de preek weer nodig, hoe dat ging op zo'n markt. Maar allerlei mannen stonden te wachten op werk. Dat uitzendbureau van toen. Want je moet je voorstellen, als er zo'n heer aankwam om arbeiders in te huren, zagen die mannen die daar stonden te wachten op de markt zo'n heer natuurlijk al van ver aankomen. Want op zo iemand stonden ze te wachten om ingehuurd te worden. En moet je voorstellen wat er op dat moment dan ook gebeurde. Al die mannen daar op de markt. Die heer van de wijngaard die er aankwam. Natuurlijk zorgde iedereen ervoor dat hij dan vooraan zou staan. Het is een beetje als, moet ik nu aan denken. Als jij met de trein gaat en dat je al een beetje kunt inschatten waar de ingang van de trein is. Dus je loopt dan een beetje daar naartoe. Zodat je in ieder geval vooraan staat. Nou, hier gaat het niet over een trein, hier gaat het over mannen die willen ingehuurd worden. Ze wachten op werk en nu is er werk. Kies mij. Of stel je voor, jongens en meiden, dat de juf of meester aangeeft in de klas dat er een bijzondere opdracht is. Iemand moet even langs de andere juffen en meesters gaan om wat dingen uit te delen of wat dingen op te halen. Nou, je hebt er wel zin in natuurlijk. Dus wat doe je? Steek je hand op. Misschien maak je er geluid bij door te zeggen, kies mij. Of misschien schreeuw je zelfs om aandacht, om maar uitgekozen te worden. Nou, zo zal het ook op zo'n markt gegaan zijn. Iedereen probeerde ervoor te zorgen dat hij gezien zou worden. Dat hij gekozen zou worden. Het uitzendbureau van toen. En vandaag hoef je bij een uitzendbureau misschien niet meer letterlijk ervoor te zorgen dat je gezien wordt, vooraan staat, beter gezegd. En vandaag de dag is er sowieso heel veel werk. Hoef je niet meer letterlijk met je ellebogen je naar voren te dringen, hoewel, goede cv. Uitgebreid laten zien wat je hebt gedaan en hoe je op een positieve manier ontwikkeld hebt, dat jij die baan verdient, kies mij. En als je het geworden bent en je hebt die baan ontvangen, dan ben je blij. En zo gaat het vandaag de dag, zo ging dat natuurlijk ook toen. En we zien die eerste mannen vertrekken met de heer van de wijngaard, want zij hadden werk voor die dag. En moet je je voorstellen, zij zouden dus die dag ook thuiskomen met geld. Zij zouden tegen hun vrouwen kunnen zeggen, vrouwen, moet je eens kijken wat ik heb verdiend vandaag. Maar degenen die niet waren uitgekozen, zie je ze daar staan op de markt, achtergebleven, teleurgesteld. Ja, ze zien die andere mannen vertrekken. En ze vragen zich af, zou er nog iemand anders komen om mij in te huren? Want hoe zullen zij die dag thuiskomen aan het einde van de dag? Vooralsnog met lege handen, als niemand hen zou inhuren. En moet je je voorstellen, hè? Verschrikkelijk toch om zo thuis te moeten komen. Met lege handen. Want ja, dan is er dus geen geld om eten te kopen. Maar man, ik kijk even naar jullie, dat zou toch ook ingegaan zijn tegen hun eergevoel. Moet je nagaan, de hele dag op de markt gestaan. Niks verdiend. Niks bijgedragen. Dat wil je toch niet? Als man? En ook als vrouw, denk ik, maar toch. De hele dag op de markt gestaan, niks verdiend. Ja, die andere mannen wel. En verschillende achterblijvers, ze zullen in de loop van de dag zichzelf ook afgevraagd hebben, is er iets mis met mij? Ben ik niet goed genoeg? En die teleurgestelde gezichten van hun vrouwen en kinderen voor zich hebben gezien. Hun zwagers wel. De vaders van de vriendjes van de kinderen wel. Maar hij niet. Hij niet. Beschamend toch? Maar nou het bijzondere. Want als er zo'n 3 uur zijn verstreken, zien die achtergebleven mannen de Heer van de wijngaard opnieuw verschijnen. En de geschiedenis herhaalt zich. Een aantal mannen zijn blij geweest zijn dat ze toch nog zonder gezichtsverlies naar huis zouden kunnen gaan. Zij kunnen er toch nog iets van maken. Maar weer blijft een aantal teleurgestelde mannen achter. En hetzelfde geldt voor het 6e uur, hetzelfde geldt voor het 9e uur. En op het 11e uur staan er nog een aantal teleurgestelde mannen. Zij denken de enige te zijn die dag zonder geld thuis moeten komen. Ze voelen zich de losers. Maar nee. Opnieuw keert de Heer van de wijngaard in eigen persoon terug. En geeft hij ook hen, die zichzelf waarschijnlijk de losers zullen hebben gevoeld, de gelegenheid om in de wijngaard te werken. Zelfs de mannen die er op het 11e uur nog stonden. Hoe bijzonder is dat? De werkdag zit er bijna op. Het is voor bijna iedereen bijna tijd om naar huis te gaan. Ze hebben nauwelijks meer eigenlijk tijd om hun gereedschap en materiaal op te pakken, of het einde van de werkdag breekt al aan. Dus om werk had deze wijngaardenier hen echt niet hoeven inhuren. Wat heeft het nou voor zin om deze mannen toch nog in te huren voor die paar minuten? Het is een beetje als een wisselspeler die er in de 89e minuut inkomt, maar voordat hij ook maar een bal heeft aangeraakt, fluit de scheidsrechter al af. En toch, ondanks dat late tijdstip, is de wijngaardenier teruggegaan naar de markt en huurt hij ook die resterende arbeiders in. Waarom? Is het werk nog niet klaar? Nou, daarvoor is het de moeite niet meer. Nee, deze wijngaardenier huurt deze mannen niet in voor zichzelf, om er daardoor als wijngaardenier beter van te worden. Nee, hij huurt deze mannen in voor hunzelf. Hij heeft met deze mannen inhuren deze mannen op het oog. Want het mooie is dat deze wijngaardenier ook deze mannen eervol thuis wil laten komen met geld. En tegelijkertijd, dat is wel heel mooi om dat ook even te realiseren, had hij dat geld dan ook zomaar kunnen geven? Waarom doet hij dat dan niet? Waarom zou hij dat nou niet gedaan hebben? Waarom zou hij ze gedegradeerd hebben tot bedelaar, toch? Dan zou hij ze inderdaad gedegradeerd hebben tot mannen waar iets mis mee was. Maar nee, deze mannen hoeven niet als bedelaar thuis te komen. Maar ook zij zijn ingehuurd. De heer van de wijngaard laat ook deze mannen van het 11e uur in hun waarde. De heer van de wijngaard heeft werkelijk oog en hart voor de mannen op de markt. Bijzonder is dat toch? Maar dat is niet het enige, want dan gebeurt er nog iets bijzonders in deze gelijkenis. Als namelijk alle mannen hun spullen hebben ingeleverd en ze daar klaarstaan voor de uitbetaling, zien de werkers van het 1e uur wat er gebeurt. Namelijk dat die mannen van het 11e uur allemaal hun hand ophouden en een penning krijgen. En als die mannen van het 11e uur dat zien, dan stel ik me zo voor dat de penning teken zal in hun ogen verschijnen. Die mannen van het 1e uur die maken in gedachten al snel een rekensommetje. En het is een heel eenvoudig rekensommetje, moet je nagaan. 1 uur gewerkt, 1 penning. Zij hebben 12 uur gewerkt. 12 keer zoveel. Maar dan houden de werkers van het 1e uur hun hand op. En wat vinden ze daarin? Slechts 1 penning. En dan worden ze boos. Boos en op een bepaalde manier ook jaloers dat zij hetzelfde loon krijgen dan diegenen die pas het 11e uur zijn ingehuurd. Dat is toch niet eerlijk? Zij, die werkers van het 1e uur, ze hebben de hele dag in de brandende zon gewerkt. Terwijl diegenen die pas het 11e uur zijn gekomen, de hele dag een beetje daar op de markt hebben kunnen staan lanterfanten. Waarom krijgen zij als werkers van het 1e uur maar 1 penning? Ja, zelf vinden de werkers van het 1e uur dat zij veel meer verdienen dan die werkers van het 11e uur. Dat zij recht hebben op een hoger loon voor al hun inspanningen. Gemeente, laten we wel wezen, die boosheid begrijpen we toch allemaal maar al te goed. Zo herkenbaar toch? Stel je voor, jongens en meiden, dat die klasgenoot en jij allebei een opdracht moeten inleveren. En jij hebt je echt je best gedaan en dat ziet er keurig uit. En je kijkt dus met een schuin oogje naar die opdracht van je klasgenoot. Wat hij gaat inleveren, wat zij gaat inleveren. Nou, dan zie je het al hoor. 1 grote rommel. Ziet er wat vervormfijt uit. Stel je nou eens voor. Dat jullie dan beiden op een gegeven moment die opdracht terugkrijgen. En dat je bij hem of haar hetzelfde cijfer erboven ziet staan. Hetzelfde cijfer. Dan stap je toch boos op je docent af. Dat is toch vreemd. Dat is toch niet eerlijk. Hoe kan het nou dat jullie beiden hetzelfde cijfer hebben? Nou, boos stappen de mannen van het 1e uur ook naar de heer van de wijngaard toe. Maar wat doet de heer van de wijngaard? Hij blijft bij datgene wat hij de eerste werkers heeft uitbetaald. Samen, samen zijn ze het aan het begin van de dag eens geworden over een penning. En de heer mag verder toch zelf weten wat hij met zijn geld doet. Waarom zijn ze? Omdat de heer van de wijngaard goed is. Die vraag net voor het wat we zongen voor de preek. Waarom zijn ze? Omdat de heer van de wijngaard goed is. Jaloers op die andere arbeiders. Kijken ze met boosheid naar hen. En goed beschouwd, ze zijn het inderdaad eens geworden over een penning. Goed beschouwd heeft de heer van de wijngaard natuurlijk gelijk. En toch blijft dat gebeuren dingen. En blijf ik het zelf vreemd en oneerlijk vinden op het eerste gezicht. Want natuurlijk mag die heer met zijn geld doen wat hij wil. En natuurlijk heeft hij zich gehouden aan wat ze eerder met elkaar hebben afgesproken. 1 dag werken voor een penning. Maar toch snap ik die eerste mannen maar al te goed. Die hele dag gewerkt hebben. Moe en bezweet thuiskomen. Ook ik heb hier moeite mee. Ook tegen mij zegt de heer van de wijngaard dus, of bent u afgunstig, omdat ik goed ben. En misschien zegt hij dat vanavond niet alleen tegen mij, maar zegt hij dat vanavond ook tegen u en tegen jou. Want het feit dat ik hier moeite mee heb, en het feit dat jij hier waarschijnlijk moeite mee hebt, dat zegt meer iets over ons dan over de Heer, dan over de Heere God. Want laten we ons nou eens proberen te verplaatsen. Laten we ons nou proberen te verplaatsen in die Heer van de wijngaard. Het bijzondere is allereerst dat hij zich bemoeit met het inhuren van werknemers voor in zijn wijngaard. Dat was al heel bijzonder, dat hij dat niet overlaat aan zijn rentmeester, waar we ook over horen in deze gelijkenis, en die later immers de uitbetaling mag doen. Dat doet een rentmeester. Maar deze Heer van de wijngaard, die laat het inhuren van de mannen niet over aan de rentmeester. Nee, dat doet hij zelf. Hij wil persoonlijk betrokken zijn op de mannen die in zijn wijngaard werken. En daarin wil hij geen onderscheid maken tussen de mannen die op de markt staan. Hij wil ze allemaal een penning geven. Hij wil dat ze allemaal eervol thuis kunnen komen. Niet omdat ze dat allemaal verdienen, maar uit genade. Kijk, gemeente, als de Heer iedereen de eerste werkers een hele penning had gegeven, en die werkers van het derde uur een driekwart penning, en die van het zesde uur een halve penning, en ga zo maar door, dan was er niemand die gemopperd had. Met verdienen hebben wij blijkbaar geen probleem. Waar zit dan wel het probleem? Blijkbaar hebben die eerste werkers, ik en u misschien ook wel, moeite met genade. Stuit de genade van deze Heer ons tegen de borst. Wordt ons denken in deze wereld, in het koninkrijk van deze wereld, gevormd door recht hebben op verdienen. Maar tegenover het koninkrijk van de wereld, waar het gaat over recht hebben op verdienen, daar vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis om daarin iets te laten zien van het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk dat er zal zijn en ook nu al is, waar de Heer Jezus als koning gediend wordt. Een koninkrijk dat ons ook nu al op een andere manier naar de werkelijkheid wil laten kijken, op een andere manier in het leven wil laten staan. Want in plaats van onze natuurlijke gerichtheid op verdienen, doet dat ook nu al oog krijgen voor Gods genade. En dat wil de Heer Jezus ons hier leren. Maar gemeente, wat gaat dat in tegen wat we in de wereld leren? Want in de wereld gaat het namelijk om verdienen. In de wereld gaat het erom dat we er zelf iets van maken. In de wereld gaat het om de self-made man. De zelfgemaakte man. Maar zijn we zo zelfgemaakt? Zo zelfmeet als dat ons wordt voorgespiegeld? Klopt dat hele idee van verdienen en van recht hebben op? En wat de wereld ons probeert voor te spiegelen, klopt dat überhaupt? Nee. Ben Tichelaar gebruikt daarvoor als voorbeeld Bill Gates. En Ben Tichelaar laat zien dat Bill Gates, kennen we allemaal natuurlijk, hè, van Microsoft en op andere manieren, Bill Gates helemaal niet zo zelfmeet is als misschien gedacht wordt. Bill Gates, zo merkt Ben Tichelaar op, is veel meer het resultaat van een reeks omstandigheden die hij zelf niet kon bepalen. Gates zat samen met zijn latere compagnon Paul Allen op de Lakeside High School in Seattle, de eerste middelbare school in de VS, die eind jaren 60 al toegang had tot goede computerfaciliteiten. Dag en nacht oefenden de jonge Paul en Bill zich in het programmeren. En precies toen Gates en Allen op de toppen van hun fysieke en geestelijke kunnen verkeerden, midden jaren 70, werden de eerste betaalbare microcomputers gelanceerd. Dat is niet zelfmeet. Dat is meer een mooie samenloop van omstandigheden. Gemeente, hetzelfde zouden we misschien ook kunnen toepassen op iemand als Max Verstappen. Kijk, en direct 1400 jongeren op. Max Verstappen, heeft hij het verdiend om in de Formule 1 te rijden? Nou jongens, natuurlijk heeft hij veel voor getraind. Maar als hij niet de zoon van Jos Verstappen was geweest, met de nodige ingangen in de Formule 1, als hij niet de gezondheid had gehad, als er geen stoeltje vrij was gekomen bij Red Bull, noem maar op, dan was het allemaal heel anders gelopen. En dat geldt niet alleen voor mensen die wereldwijd bekend zijn, wat ik zojuist noemde, maar datzelfde geldt ook voor ons persoonlijk leven. Gemeente, hoeveel factoren zijn er in ons leven geweest waar we geen grip op hebben, maar waar we wel profijt van hebben gehad? Hoeveel factoren zijn er in ons persoonlijk leven geweest waar we geen grip op hebben gehad, maar wel profijt van hebben gehad? Ontzettend veel. Even om het algemeen te houden, ik denk dan bijvoorbeeld aan de gasbel in Slochteren. Ik zou maar in Malawi geboren zijn, zonder natuurlijke grondstoffen. Zonder perspectieven op goed onderwijs. Als je daar geboren zou zijn, dan zou ons leven er heel anders uitgezien hebben. En zo zou ik nog wel meer dingen kunnen opnoemen. Maar zo vaak denken wij dat wij zelf iets voor elkaar gekregen hebben. Alsof het onze verdienste is, onze prestatie. Maar het is helemaal niet onze prestatie. Hoeveel het ons ook wordt voorgespiegeld, maar de dingen die in ons leven ons op een positieve manier beïnvloeden, ze overkomen ons. We hebben de dingen niet allemaal zelf in de hand. We maken de dingen niet helemaal zelf. Maar het valt ons toe. Ben Tichelaar maakt hierin dankbaar gebruik van de vergelijking. Ik vond het een heel mooi beeld, omdat het heel herkenbaar is, met de wind in de rug. En dat herkennen we toch allemaal? Ik weet niet hoe lang je moet fietsen als je naar school gaat. Maar wat ben je blij als je wind mee hebt? En wat baal je als je wind tegen hebt? Maar hoe zit dat met de wind tegen? Nou, als je wind tegen hebt, tegenwind, nou, dan heb je dat continu in de gaten. Ja, toch? Ben je daar continu van bewust? En dan hoop je bij de volgende bocht dat je misschien net een beetje anders op de wind zit en dat je daardoor toch wat sneller vooruit komt. Ja, tegenwind hebben we iedere dag in de gaten. En zo ervaren wij ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, het coronavirus. We ervaren de tegenwind continu. Maar als de wind draait en je niet langer tegenwind hebt, maar wind mee, ja, dan voel je dat de eerste minuut, maar vind je dat al snel vanzelfsprekend. Ja, toch? Sta je er niet eens meer bij stil en dan denk je, heerlijk, kom lekker snel vooruit. En zo gaat het natuurlijk ook voor ons werk. Tegenslagen, die onthouden we. En daar blijven we ons continu van bewust. Maar als het allemaal voor de wind gaat, dan vinden we dat al snel vanzelfsprekend. Zouden we zelfs kunnen gaan denken dat het normaal is. Dat we het verdiend hebben, dat we het zelf verdiend hebben. Maar stel je nu eens voor dat je niet behoort tot een geslaagd in het leven. Dat je niet hoort bij die mannen die als eerste zijn uitgekozen. Zelfs niet bij die mannen die als tweede zijn uitgekozen. Of als derde zijn uitgekozen. Je had zogezegd geen wind mee in het leven. En eerlijk gezegd heb je ook in je eigen leven, misschien herkent u het, keuzes gemaakt waar je achteraf spijt van hebt. En je hebt het gevoel, zit hier vanavond in de kerk, dat je er nog op het 11e uur nog steeds op de markt staat. Niet meegekomen met de anderen. Niet meegekomen met de tijd waarin wij leven. Niet meegekomen in de succesverhalen van deze wereld. En inmiddels is het 11e uur aangebroken. De werkdag zit er bijna op. En je vraagt je af, wat is er mis met mij? Of nee, het is geen vraag meer. Voor je gevoel is het een feit. Er is iets mis met mij. Want dan sta je voor je gevoel aan de kant, doelloos op de markt. Het is om moedeloos van te worden. Het wordt naar jouw idee ook niks meer. Herkenbaar. Nou, wat ben ik dan dankbaar dat ik vanavond mag verkondigen. Moet je dan eens kijken. Want daar is die Heer van de wijngaard die opnieuw komt. En die zelfs die mannen van het 11e uur nog roept naar de wijngaard. Ook zij worden geroepen. Gemeente, mocht iemand van ons vanavond denken dat het met hem of haar niks meer wordt. Dat hij of zij aan de kant moet blijven staan. Verloren zal gaan. Dan is het de Heer van de wijngaard. Die naar ons toe komt, die ook jou, die ook u ziet en roept. En zijn liefde ook aan u en aan jou laat zien. Niet omdat wij dat verdienen, maar vanwege zijn genade. Want in plaats van verdiensten, leert Heer Jezus ons vanavond dat het gaat om genade. En dat is ook wat de rijke jonge man moet leren uit hoofdstuk 19. Want daar komt deze gelijkenis eigenlijk uit voort. Die rijke jonge man, die had het gemaakt natuurlijk. Hè? Die vroeg, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Alsof het gaat om het doen. Maar met de gelijkenis van vanavond maakt Heer Jezus duidelijk dat het eeuwige leven geen verdienste is. Maar genade. En dat geldt dus niet alleen voor het eeuwige leven, maar dat geldt dus ook voor het leven van elke dag. Dankdag maakte ons ervan bewust dat we het iedere dag moeten hebben van Gods genade. Niet onze verdiensten, maar zijn verdiensten. Ja, zijn verdiensten met een hoofdletter. Want gemeente, jongens en meiden, wie is het? Wie is het die in deze gelijkenis verlies draait? Wie draait de verlies? Misschien zou je in eerste instantie zeggen de werkers van het eerste uur. Zij krijgen wat is afgesproken. Nee, deze genade, die is op kosten van de Heer van de wijngaard. Hij is het die die latere werkers te veel betaalt. En dus zelf verlies draait. Wat een liefde van de Heer van de wijngaard. En tegelijkertijd is dat dus ook de boodschap van het evangelie. De Heer Jezus droeg de prijs. De Heer Jezus draaide verlies toen hij zijn leven gaf en stierf aan het kruis. Ja, in deze gelijkenis wordt het evangelie zichtbaar. In deze gelijkenis blijkt Gods genade voor u, jou en mij. Wat een voorrecht. Toch? Om zo de Heere te kennen. Om zo ook in afhankelijkheid van Hem te leven. Wat een voorrecht, toch? Omdat Hij zelf bereid is verlies te draaien. Voor ons. Beseffen die mannen dat hier in deze gelijkenis, welk een voorrecht het is? Beseffen wij dat, welk een voorrecht het is om met de Heere te leven iedere dag? Om met Hem te leven die werkelijk op ons hart gericht is. Om niet te leven uit verdiensten, onze verdiensten, maar uit Zijn verdiensten, Zijn genade. Als je dat nou beseft. Ga je toch niet jaloers zijn op die werkers van het 11e uur? Omdat jij vanavond denkt dat je wel op een later moment tot bekering kan komen. Nee toch? Nee, dan wil je er net als die werkers van het eerste uur toch zo vroeg mogelijk bij zijn. Om zo te werken in de wijngaard van de Heere. En zo vrucht te dragen, de vrucht van de Heilige Geest te laten groeien in je leven. Dat ga je toch niet uitstellen, maar dan wil je er toch vanaf het begin bij zijn. Ja, dan geef je ook vanavond gehoor aan die roepstem van de Heer Jezus. Om zo nu al met Hem te leven. En straks voor altijd. In plaats van nu gescheiden van Hem te leven en straks voor eeuwig van Hem gescheiden te moeten worden. Treffend las ik daarover bij Bernhard Reitsma, die een paar boekjes geschreven heeft over de gelijkenissen van de Heer Jezus. En waar ik ook voor deze preek dankbaar gebruik van heb gemaakt. Het volgende. Hij schrijft: er is nog nooit iemand geweest. Er is nog nooit iemand geweest die op het laatst van zijn leven tot geloof kwam en dacht: ziezo, gelukt. Net op tijd. Lekker mijn eigen leven kunnen leiden en toch in de hemel komen. Hoe blij mensen op dat moment ook zijn, ze hebben toch het gevoel dat ze, als ze Christus eerder waren gaan volgen, veel meer hadden kunnen ervaren van zijn goedheid. Veel meer mensen over hem kunnen vertellen, hadden kunnen vertellen. Het is een voorrecht om elke dag met God te leven en voor hem in de wijngaard te werken. Wat een voorrecht dus, voorrecht. Geen verdiensten, maar genade. En gemeente, als het goed is, werkt dat dus ook zo door in ons leven van elke dag. En daarom dus vanavond een pleidooi voor dankbaarheid. Juist in deze tijd met allerlei verschillen. Want in plaats van trots en moet je zien wat ik allemaal bereikt en verdiend heb, leren we hier in de kerk te leven uit dankbaarheid voor Gods genade. De Heer Jezus, hij leert ons dankbaarheid. En gemeente, laten wij ook zo dankbaar in het leven staan. En ik denk dat die dankbaarheid en die nadruk op dankbaarheid ook iets kan zijn waarin we vandaag als kerk het verschil kunnen maken. Al zoveel dingen onzeker zijn binnen de gemeente, buiten de gemeente. We ook als gemeente daarin het verschil kunnen maken, ook als gemeenteleden. Allereerst, hoe dan? En dan lees ik weer even wat Ben Tichelaar schrijft. Omdat diegene die denkt dat zijn of haar succes aan zichzelf te danken is. Iemand die denkt dat zijn of haar succes aan zichzelf te danken is, heel snel tot de conclusie komt dat tegenslag en falen van de ander aan hem te wijten is. Aan die ander dus te wijten is. Ik heb succes omdat ik hard gewerkt heb. Zij hebben geen succes omdat zij niet hard genoeg hun best hebben gedaan. En wat doet dat met ons? Zo'n gedachte maakt ons arrogant, doet ons neerkijken op anderen. Kortom, dankbaarheid bewaart ons voor arrogantie. En ten tweede, waarom dankbaarheid zo belangrijk is, is dat mensen die hun succes aan zichzelf toeschrijven, minder bereid zijn om te delen met anderen. Terwijl diegenen die dankbaar zijn en zich bewust zijn van de dingen dat ze die als meewind hebben gekregen, dat die juist meer bereid zijn om te delen met anderen. Vanavond daarom een pleidooi voor dankbaarheid. Amen. Zullen we nu ook met elkaar de Heere danken en bidden. Heere God, wij danken u voor die momenten waarin u ons de wind in de rug gaf. De wind in de rug gaf thuis, op school, in onze studie, in ons werk. Die momenten die wij misschien vanzelfsprekend vonden, maar dat helemaal niet waren. Onze gezondheid, ons leven in een westers land. Als we in een warm gezin mogen opgroeien. Het lijkt allemaal zo gewoon. Maar het is het allemaal niet. Maar dank u wel dat u ons daar vanavond ook bewust van maakt. Om zo ook dankbaar in het leven te staan. Om zo ook te delen vanuit die dankbaarheid. En zegent u ons zo ook om vanuit uw genade te leven, te delen, u te danken. Ja, zo bidden wij u. Opdat die dankbaarheid, zodat die dankbaarheid voor wie u bent, voor wat u gegeven heeft en geeft, centraal zal staan. En zegent u ons dan ook als de dankbaarheid ver weg lijkt vanwege ziekte, zorg, moeite. Wees ook daarin nabij. En doe toch ook daarin dan ervaren, zien dat u er bent. Zegent u ons in deze nieuw begonnen week. In alle dagelijkse dingen. Maar ook in onderzoeken, behandelingen. En zo bidden wij u voor elkaar. Zo weten wij ons van u afhankelijk. Zo ontdekten we ook vanavond dat we van u afhankelijk zijn. In dit leven. Maar ook met het oog op het eeuwige leven. Zegen ook het wereldgebeuren. Al het werk wat er mag gebeuren om ook door middel van onderwijs, voorzieningen van u te getuigen. En tegelijkertijd ook een helpende hand te bieden. We bidden nu ook om uitkomst in de situatie in Oekraïne. Zoveel andere plekken waar het onrustig is. Geeft u vrede, verzoening, herstel. Zegent u ons ook in alle vraagstukken die hier in Nederland liggen. Rondom het milieu, stikstof, de energiecrisis. Wij bidden u om uw zegen, om uw leiding. U die ons leert om telkens dankbaar te zijn voor wat u geeft. Niet omdat wij dat verdienen. En ook niet omdat wij het gemaakt hebben. Maar we danken u dat u het verdiend heeft. En dat u in uw Zoon herstel gebracht heeft. Hoort u ons zo. In Jezus' naam. Amen. Vanavond dus een pleidooi voor dankbaarheid. Om te leven uit dankbaarheid en te delen uit dankbaarheid. En Psalm 138, het eerste vers, zingt het ons vanavond voor, legt ons vanavond de woorden in de mond als we daar zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, uw dank bewijzen. En daarom dus van Psalm 138, het eerste vers. Richt nu uw harten op God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.